We gaan met elkaar de Bijbel openen. We doen dat in Openbaring hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2, de eerste 7 versen. We hebben de vorige week ook gelezen. Openbaring hoofdstuk 2, de eerste 7 versen. En dan lezen wij in Openbaring 2 vanaf vers 1 het volgende. Openbaring 2 vanaf vers 1. En daar staat: schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat. Vorige week hebben wij wat algemene opmerkingen gemaakt over de 7 brieven die er in Openbaring staan, Openbaring 2 en 3. We hebben toen onder andere gezegd dat Openbaring 2 en 3 de tijd van de gemeente aangeeft. En wat algemene punten ook aangehaald die je in alle brieven ziet terugkomen. Waaronder bijvoorbeeld: wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Waaronder ook heb ik iets gezegd over schrijf aan de engel van de gemeente. En toen heb ik ook iets gezegd over de engel van de gemeente. Daar zijn wat vragen over gekomen. Daar ga ik een andere keer op in, want ik wacht nog even op wat informatie van een van de broeders. Dus ik ben daar benieuwd naar en dan zal ik daarop terugkomen. Maar we gaan nu verder met Openbaring 2, de brief die we gelezen hebben, die de Heer Jezus schrijft aan Efeze. Aan Efeze. Een hele mooie, indrukwekkende brief vind ik het. Best ook een waarschuwing voor ons vandaag de dag. De tijd, als je dan gelijk in de kerkgeschiedenis zou kijken, Johannes dus profetisch zou kijken in die tijd die voor hem ligt, dan zou je deze brief in de kerkgeschiedenis een beetje kunnen plaatsen van het jaar 90 tot het jaar 150 na Christus. Efeze is een grote havenstad die in de loop van de eeuwen is dichtgeslipt en nu zo'n beetje 10 kilometer landinwaarts ligt in Klein-Azië, in het huidige Turkije. En u weet het waarschijnlijk wel, welke godin werd in Efeze vereerd? Artemis of Diana. Groot is Diana, groot is Artemis van de Efeziërs, werd er toen geroepen. En dat is de goddelijke verlosser. U kunt erover lezen in Handelingen 19, vers 21 tot en met 40, de geschiedenis van Paulus, waarmee hij te maken krijgt met deze Artemis. Het is een stad van zo'n beetje 500.000 inwoners en is in de bloeiperiode. En de brief die Paulus schrijft aan de Efeze, daarin zegt hij heel duidelijk, en daar zijn we ook mee bezig in de zondagse dienst, daarin zegt hij heel duidelijk dat er een geestelijk bouwwerk, een goddelijk bouwwerk gebouwd wordt. En het fundament is gelegd door de apostelen en de profeten. Dat valt te lezen in Efeze. Misschien is het toch goed om daar even op in te gaan. Heel kort te lezen, Efeze 2. Efeze 2. En dan vers 19, Efeze 2, vers 19, waarin staat, Efeze 2, vers 19, Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dat gaat over het geestelijke bouwwerk, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en het fundament is gelegd door de apostelen en de profeten. En je ziet in de brief die de Heer Jezus schrijft aan Efeze in Openbaring 2, dat ze af zijn gevallen van de eerste liefde. Nou, daar komen we zo meteen nog over te spreken, maar dat heeft ook alles te maken met dat ze weg zijn gevallen van het fundament wat gelegd is. Wat heel mooi is in de brieven, en hier zien we dat ook in de brief die de Heer Jezus schrijft aan Efeze, dat hij zichzelf kenbaar maakt. En hij maakt zichzelf kenbaar door bepaalde kenmerken die hij in Openbaring 1, waarmee hij zich in Openbaring 1 heeft laten zien aan Johannes. U weet het wel, Johannes krijgt de Heer Jezus te zien en dan valt hij als dood aan zijn voeten. Hij ziet daar de verheerlijkte Christus, de majestueuze Christus, de verhoogde Christus. Het is dus niet zozeer, met alle respect zeg ik dat, het vriendje, wat vandaag de dag nog wel eens heel vaak een beetje zo gedacht wordt. Maar de Christus van nu is niet meer de mens, maar iemand die gelijk is aan de Zoon des Mensen. Ja, tuurlijk is hij mens, maar hij is ook God. Hij is de verhoogde mens. En daarom ziet Johannes hem en valt dan als dood aan zijn voeten. Dus het is niet de vernederde mens, maar de verhoogde mens. En zo verdient hij ook ontzag in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En een paar aspecten zie je dus in elke brief terugkomen. Hier in Efeze staat er, in Efeze of in Openbaring 2 vers 1 staat, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. En dat vind ik wel mooi, want daarmee laat hij ook zien dat ja, het is een brief voor de gemeente in Efeze, maar het is ook een brief voor de totale gemeenten, de zeven gemeenten. Want die worden hier uitgebeeld met die zeven gouden kandelaren. Die tekst ervoor in vers 20 van hoofdstuk 1 staat namelijk het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. Eén en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Dus het is ook een brief die voor de andere gemeenten zijn. Voor de andere gemeenten is. En dat moet wel heel duidelijk zijn. Zo openbaart de Heer Jezus zich, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Wat valt mij op? Nou, hij houdt alles in zijn hand. En wat houdt hij dan in zijn hand? De zeven sterren houdt hij in zijn rechterhand. De rechterhand spreekt van de belangrijkste plaats. En hij houdt de zeven sterren, wat dus de zeven engelen zijn, waarvan sommigen zeggen het zijn de voorgangers, anderen zeggen het is het gezag van de gemeente. Die worden in, wat het dan ook precies is, welke twee, maar in ieder geval wordt dat in de hand van Christus gehouden. Hij houdt dat in zijn hand. Hij is daarmee bezig. Hij heeft daar een actieve rol in. En het is heel goed om als voorganger of als oudsten dat ook werkelijk te beseffen. Dat Jezus Christus ons in zijn hand houdt en dat hij ook de totale zeggenschap heeft over ons. En dan, wat staat er dan nog meer? En dan staat er, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Hij is te midden van de gemeente. Hij is te midden van de totale gemeente. Hij staat in heel veel gemeenten wel aan de zijkant, maar zijn plek behoort te zijn in het midden van de gemeente. Hij is het centrale punt. En als een gemeente de Heer Jezus Christus naar de zijkant heeft geduwd, dat wil niet zeggen dat Christus niet meer in de gemeente, in het midden van de gemeente wil zijn, maar dat houdt in, en dat zien we zo meteen ook, dat houdt in dat de gemeente een actieve verplaatsing heeft gedaan van de Heer Jezus Christus. Ze zijn afgedwaald. Het is zonde van de gemeente. Maar ik vind het zo geweldig mooi, want de Heer Jezus, wat, in mijn beeld, wat doet hij daar in het midden van die zeven kandelaren waarin hij wandelt? Hij let op het branden van het licht van de kandelaar. Welk licht wordt er verspreid? Wordt zijn licht verspreid? En dat is ook in de gemeente, als we die veronderstelling hebben, dat beeld van de Heer Jezus Christus, dan zou je kunnen zeggen, de gemeente wordt beoordeeld naar het beeld van hoe Jezus Christus zich openbaart te midden van de gemeente. En dan zegt hij in vers 2, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Als we naar 1 Thessalonicenzen gaan, dan komen wij daar ook die woorden tegen. Werken, inspanning en volharding. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 1. En dat is een heel bepalend iets. In 1 Thessalonicenzen 1, vers 3 staat namelijk het volgende. En zonder ophouden denken, Paulus die dankt God te alle tijden voor allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, waaraan? Zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. En dat allemaal gekoppeld op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader. Dus daar wordt inspanning, werk, volharding gekoppeld aan geloof, liefde en hoop. En hier, wat we hier lezen, in Efeze, in de brief aan de Efeze, in Openbaring 2, vers 2, zien wij, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Maar de kern waar het om gaat, is eruit. Is eruit geslagen in die gemeente. En dat is heel bepalend voor waar werk je voor? Waar span je je voor in? Waar ben je aan het in volharden? Nou, en dan legt hij de vinger op de zere plek. Want dan zegt hij op een gegeven moment wat hij tegen de gemeente heeft, in vers 4. Daar staat, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. De liefde, de eerste liefde is verlaten. En wat houdt dat nou in? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de Heere Jezus Christus. Het zicht van die Heere, die in het midden van de gemeente behoort te zijn, dat principe, dat is verlaten door de gemeente van Efeze. Ze hebben de eerste liefde verlaten en dan gaat hij verder en dan zegt hij in vers 5, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. En dan denk ik van, van welke hoogte ben je dan gevallen als gemeente? En ik moest zo denken aan wat Paulus zegt in een Filippense brief, dat wij ook als gelovigen moeten bedenken datgene wat boven is. Waar Christus is. Nou, en wat je ziet in deze gemeente is, als ze de eerste liefde verlaten hebben, dan vallen ze uit die hoogte, vanuit dat principe, namelijk het denken wat boven is, waar Christus is, en dan denken ze datgene wat aards is. En dan is het dus niet meer gekoppeld aan de eerste liefde. Dan is het niet meer gekoppeld aan de kern van het geloof, namelijk Jezus Christus. En dat zie je in heel veel gemeenten, zie je dat terugkomen, ook vandaag de dag nog steeds. Er wordt ingespannen, er wordt gewerkt, er wordt met volharding allerlei dingen gedaan om maar van alles en nog wat voor elkaar te krijgen. Maar als je kijkt naar de kern, is de kern niet aanwezig. En daarom is het heel belangrijk om, als we zo'n brief lezen, ook de spiegel op onze eigen gemeente te leggen. Hoe is dat in onze eigen gemeente? En nu mogen we weten dat het woord van de Heer verkondigd is, de Heer Jezus centraal staat, gestaan heeft, maar het is continu een spiegel of de Heer Jezus nog steeds het centrum is van de gemeente. Dat wij beseffen dat de Heer Jezus wandelt te midden van zijn gemeente en kijkt welk licht er verspreid wordt. En ons, als het niet zijn licht is, ons oproept tot bekering. De eerste liefde, er staat dus niet, en dat vind ik wel heel, heel boeiend, in vers 4, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verloren. Dat staat er niet. Want dan zou je bijna kunnen denken van ja, die gemeente, ja, eigenlijk kunnen ze niks doen. Ja, ze hebben gewoon die liefde verloren. Nee, er staat verlaten. Het is een actieve keuze van de gemeente geweest om de eerste liefde te verlaten. Daar zijn ze bewust mee bezig geweest. Dat zijn bewuste keuzes. Nou, hoe kan dat bijvoorbeeld gebeuren? Doordat een gemeente zich niet meer volledig onderwerpt aan het woord van de Heere God. Dan komen er allerlei andere principes naar boven. Dan worden er allerlei andere principes uitgeleefd. Wat helemaal niet meer gestoeld is op datgene, op dat gezaghebbende woord van de Heere God. De eerste liefde wordt bekendgemaakt door het woord van de levende God, bekrachtigd door het werk van de Heilige Geest. En let op, het is dus een actieve keuze om de eerste liefde te verlaten. De Heer Jezus, wat ik dan mooi vind, is dat de Heer Jezus wel zegt van ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u de slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Dat zegt mij ook iets van, het is, de Heer Jezus ziet wel een bepaalde hartgesteldheid, want dat zegt hij hier. Ik ken uw werken. Ik weet waar het bij u in de gemeente om gaat. Ik weet ook dat als er echt een valse leer binnenkomt, dat u hem dan als het ware buiten zet. Zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Dat staat bijvoorbeeld in, daar komen we zo meteen op. Dat heeft alles te maken met die tijd. Dat er allerlei valse apostelen opstonden, die zeiden van wij spreken met gezag, wij spreken uit naam van. En hier zegt de Heer Jezus van die gemeente, ik weet dat u die mensen op de proef stelt om die apostelen buiten de deur te houden. En het zijn positieve dingen die de Heer Jezus hier zegt. Maar hij geeft aan dat positieve, dat er één ding ontbreekt, zoals gezegd, namelijk dat ze de eerste liefde verlaten hebben. En in vers 3 staat, en u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond, om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Dat is een positief ding. Ze zijn bezig met de Heer Jezus Christus. Ze zijn bezig om hem te dienen, maar het is niet vanuit een volledig hart, omdat ze de eerste liefde hebben verlaten. Er zijn allerlei dingen bijgekomen in die gemeente die ook belangrijk geworden zijn. En dan zegt de Heer Jezus tegen ze, in vers 5 staat dat, bekeer u. Bekeer u. Waarvan moeten ze zich dan bekeren? Van het punt dat het niet Jezus plus is, maar dat het Jezus Christus alleen is. En dat plus, daarvan moeten ze zich bekeren. Ze moeten weer terug naar die eerste liefde. En dat heb ik ook wel meegemaakt in mijn leven. Dat je in je eerste liefde zo vol bent van de Heer Jezus Christus, zo gericht bent op hem, ja, dat je nergens anders oog voor hebt. En misschien kent u dat ook in uw eigen leven wel. Dat het alleen maar om hem gaat. En dat zie je ook wel bij pas bekeerden. Dat het alleen maar om hem gaat. Ze zijn zo vol van hem. En dan Jan en alleman mag het weten. Maar dat is wel dat je zo gericht bent op de Heer Jezus Christus. En wat je ziet in een gemeente, als iemand langer tot bekering is gekomen, dan komen er allerlei dingen kunnen er dan bij komen. En daar moet de gemeente, daar moeten wij zo voor oppassen. En de Heer Jezus zegt, je moet je daarvan bekeren. Want als je dat niet doet, en als je niet teruggaat naar de eerste liefde, dan zal het zo ver komen. En dan zien we het ook weer op die actieve daad van de gemeente. U hebt de eerste liefde verlaten. En als ze zich niet bekeren, volgt dan een actieve daad van de Heer Jezus Christus. Dan staat het namelijk in vers 5. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dus de Heer Jezus wil niet een half werk. Hij wil een werk dat volledig om hem draait. Hij wil niet een half inspanning, maar hij wil een inspanning die volledig om hem draait. Die zo vol van de liefde van de Heer is. En als deze gemeente zich niet bekeert, dan gaat de Heer Jezus actief de kandelaar weghalen uit de gemeente. Waardoor ze dus niet meer het licht van de Heer Jezus Christus kunnen verspreiden. En we zien dat, ja, ook dat het gebeurd is in Turkije. Je hebt daar nu nog hele kleine gemeenten. Maar heel veel licht van die 7 gemeenten die Paulus daar mocht stichten. En die zendingsreizen die Paulus daar gedaan heeft. Onder andere ook daar gedaan heeft. Ja, er is zoveel duisternis gekomen. En dan zou je je kunnen afvragen van oké, hebben zij die woorden van de Heer Jezus Christus ter harte genomen? En dan staat er ook nog, maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wat is nou de leer van de Nicolaïten? Verklaarden zeggen, en dat geloof ik ook, dat het heersers zijn van het volk. Het is meer een soort democratisch geheel dan een christocratisch geheel. En het heeft ook alles te maken met de gnostiek, waarin de weg van het heil, van de geheime gereserveerde kennis, ofwel de innerlijke goddelijke kennis is. En de gnostiek, die hebben bijvoorbeeld de volgende punten. Ze geloven in een geestelijke opstanding. De Heer Jezus is niet gestorven aan het kruis. Hij is getrouwd geweest met Maria Magdalena en de Bijbel is pas echt tot stand gekomen in het jaar 325 na Christus in Nicea. En daar is ook de godheid van Jezus erbij gekomen. Maar dat is niet juist. We weten uit de Bijbel dat deze punten gewoon niet kloppen. En het boeiende is dat Paulus... Want die mensen schreven ook echt met gezag. Er zijn ook echt oude geschriften gevonden die gewoon lijken op vanuit de Bijbel gezaghebbend. Maar als ze het gaat bestuderen niet kloppen. En daarvan schrijft Paulus zelf ook al in de 2e Thessalonicense brief. Want hij zegt namelijk, en daar waarschuwt hij in 2 Thessalonicense 2, vers 2... En dan zegt hij in 2 Thessalonicense 2, vers 2, daar waarschuwt hij de gemeente in vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof dan de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Maar er deden zich allerlei brieven de ronde die een bepaald gezag mee moesten brengen, maar die gewoon helemaal niet klopten. En Paulus zegt, het fundament wat gelegd is, dat hebben we gelezen in Efeze, het fundament dat gelegd is, dat moet je vasthouden. Daaraan, het fundament van de apostelen, Jezus Christus alleen de werken vanuit geloof, hoop en liefde, vanuit Christus gericht. En die gnostiek die is vandaag de dag ook nog zo springlevend als het maar zijn kan. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar alles wat met New Age te maken heeft, dan hebben ze het daar ook over de innerlijke kennis om ergens te kunnen komen. Of de goddelijke kennis vanuit jezelf om iets te kunnen bereiken. Nou, wat we zondag hebben gezegd tegen elkaar, wij kunnen vanuit onszelf niets bereiken. Christus is vanuit de hemel naar de aarde gekomen om voor ons datgene te bereiken wat wij nooit hebben kunnen bereiken. Namelijk ook de vergeving van al onze zonden. En de verlossing vanuit dat zondige bestaan. Maar, en dat is best wel, als we gaan kijken naar de ontwikkeling die zich vandaag de dag voor ons uitvouwt. Nou, dan is dat best wel eens een beetje de vraag van hoe dat ook in kerken gaat. In gemeenten gaat. Waarin je de gnostiek van het innerlijke, de godheid in jezelf, en dat je daar vanuit de godheid in jezelf iets kunt bereiken, dat die heel erg terrein wint, ook in de christelijke kerk. In Ermelo hebben ze lezingen gehad, ook in bepaalde gemeenten vanuit de traditionele kerken, waarin gewoon wordt geleerd dat Christus niet is opgestaan uit de dood, maar dat het allemaal dus een bepaalde geestelijke ervaring is geweest van de discipelen. En dat God, ja, God, de schepper zoals de Bijbel dat schrijft, niet echt bestaat. Maar dat je dat moet zien en moet zoeken, de God in jezelf. En als je die kennis over God, als je die God in jezelf vindt, dan kun je dus ergens komen. En er zijn er heel veel die dat geloven. Maar dat heeft niets met de Heer Jezus Christus te maken. En alles wat daar ook maar iets naar neigt, dat moeten we afkappen. Het is Christus alleen, onze eerste liefde naar de Heer Jezus Christus. Die moet gevoed en die mag gevoed worden. En die alleen. Tot zover. Over de brief aan Efeze.